Wij waren in Romeinen hoofdstuk 9, vers 20. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen Gods antwoord? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? De uitdrukking is ontleend aan Jesaja 45, dat staat er ook bij. Maar het volgende gedeelte vanaf vers 21 is niet ontleend aan Jesaja 45, maar is ontleend aan Jeremia 18. En dat is verbazend interessant. Mede omdat dat soort schriftgedeelten in de eerste plaats sowieso onbekend zijn, en in de tweede plaats worden ze vaak niet systematisch genoeg toegepast. Wat er staat hier in Romeinen 9 vers 21 is: of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp, leem wel te verstaan, hè? Anders denkt u dat het een klompenmaker is, maar dat is het niet, het is een pottenbakker, hè? Maar hij maakt uit dezelfde klomp leem het ene vat ter ere en het andere ter onere. En het wordt toegelicht weer in vers 22 en 23. Zo van de pottenbakker kan uit die ene klomp leem maken wat hij wil. En dat vat ter onere slaat ongetwijfeld op het Joodse volk. Dat immers ongelovig is. En van wie dus dat koningschap, dat koninkrijk, de zaligheid wordt weggenomen. Het wordt gegeven aan een ander volk. Tot zover is dat niet zo moeilijk. Maar hier in deze verse lijkt het iets heel algemeens wat de apostel aanhaalt. Dat wil zeggen, de pottenbakker kan doen wat hij wil. Wat hij maar maken wil van dat stukje leem. En hoe dat vat er maar uit mogen zien, enzovoorts. Maar in werkelijkheid is het schriftgedeelte ontleend aan Jeremia 18. En daar staat nogal het een en ander bij. U weet hoe het is, in het Nieuwe Testament vinden we verwijzingen naar het Oude Testament, maar nooit zoals wij dat doen, namelijk Jeremia 18 vers zoveel. Dat vind je maar zelden. Je mag al blij zijn als er een keer bij staat: wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. Dan weet je tenminste dat je het in Jesaja zoeken moet, maar je hebt geen idee welk van de 66 nogal lange hoofdstukken. Dus dan moet je nogal zoeken. Nauwkeuriger wordt hij niet. De nauwkeurigste die ik ken is dat in het Nieuwe Testament verwezen wordt rechtstreeks naar de tweede psalm. Gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, dat is de meest nauwkeurige die je kunt vinden, want meestal zijn ze veel algemener, namelijk de wet zegt, en dan is het vaak niet eens de Mosaïsche wet, maar gewoon ergens in het Oude Testament een van de profeten. Maar je moet dus moeite doen om die schriftplaatsen terug te vinden en ze ook opsporen, dat wil zeggen, en ze ook lezen, want dat is wat de apostel doet. En bovendien zouden wij begrijpen dat het Nieuwe Testament in het algemeen fungeert als de openbaring van het Oude. Dat wil zeggen, wat in het Oude Testament verborgen was, bedekt was, wordt in nieuwtestamentische geschriften geopenbaard, dus toegelicht alsnog. Traditioneel heet dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En ultradispensationalisten doen het tegenovergestelde, lezen het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. Wat niet kan, want het Oude wordt geacht schaduw en duisternis te zijn. Maar men doet dat en merkt dan niet dat er in Handelingen sprake is van de bouw van de gemeente uit onze dagen, want men wil het lezen in het licht van het Oude Testament en zegt dan, nee, het gaat over Israël en dat heeft met de gemeente niks van doen. Maar men doet het verkeerd om. Dat is het probleem, hè. Voor het geval u denkt, ja, maar ze hebben toch wel een goede redenering en het lijkt toch wel ergens op en ze vergelijken schrift met schrift. Ja, maar het Nieuwe Testament is doorslaggevend. Dat verklaart het Oude en niet andersom. Zo ook hier, dan gaan we naar Jeremia 18. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere zeggende, maak u op. Dat wil zeggen, sta op. Ik neem aan dat het 's morgens vroeg geweest is dus. Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers, want het huis van de pottenbakker is laag. Dat is logisch, want die man heeft klei nodig, leem, en dat vind je op de lage plaatsen, niet boven in de bergen, hè? Dus vooruit maar weer. Maak u op, ga af in het huis des pottenbakkers en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Deze keer krijgen we plaatjes erbij, eerst. Hè? Eerst een plaatje, een beeld, een foto van mijn pad of een filmpje en daarna geeft de heer commentaar op wat er gezien werd, hè? Dus staat er, zo ging ik af in het huis van de pottenbakker en ziet, hij maakte een werk op de schijven. U weet hoe dat gaat bij de pottenbakker? Er zijn twee schijven met elkaar verbonden. De bovenste is gewoon een ronde tafel. Die draait in het rond. Want er zit onder ook een schijf. En die met de voeten schopt pottenbakken dat ding in het rond. Hè? En intussen moet hij met zijn handen dat vat vormgeven. Dus hij maakt een werk op de schijven. Het is wel leuk, want dat de schijven heeft van doen met draaien. En draaien heeft in de Bijbel van doen met wedergeboorte. Maar die leg ik een andere keer wel weer uit, hè. En het vat dat hij maakte, werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Dat wil zeggen, de pottenbakker was een vat aan het maken toen Jeremia binnenkwam. En wat Jeremia zag, was dat dat vat dat de pottenbakker aan het maken was, werd weer teruggebracht tot wat het was, een klomp leem. Hoef je maar even op te drukken, zal ik maar zeggen. En dan is het hele zaakje weer gewoon één klomp leem. Dat weet je. Ik krijg de vieze handen van me, dat is dan ook alles. Hè? Dus hij was een vat aan het maken, maar het werd verdorven als leem. Het was ook leem, maar het werd gewoon teruggebracht tot diezelfde klomp leem. En daarna staat er, toen, in de zin van daarna, maakte hij daarvan weder een ander vat. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En dat was het dan. Dat was het hele plaatje. Eén klomp leem op de schijven. De pottenbakker maakt er een vat van. Maar brengt het weer terug tot leem. En begint gewoon overnieuw. Maak alsnog één andere vat. En daar houdt het verhaal op. Toen geschiedde des Heren woord tot mij zeggende. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker. O huis Israëls. Dat wil zeggen, de Heer zegt, ik ben die pottenbakker. Zit gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dat wil zeggen, de Heer maakt van Israël wat hij wil. Hij is die pottenbakker. En wat hij doet is een vat maken en verderven, en daarna alsnog uit hetzelfde materiaal een ander vat maken. Er staat hier ook, het eerste deel staat hier vanaf vers 7... En het andere deel staat vanaf vers 9. Namelijk vers 7. In een ogenblik, of gewoon een ogenblik, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dat kan niet misverstaan worden met die drie woorden die hier gebruikt worden. De Heer zegt, ik zal uit dat Israël maken een volk, een koninkrijk, maar ik zal dat koninkrijk uitrukken en afbreken en verdoen. Voor alle duidelijkheid, dit tafereel speelt zich af in de dagen van Jeremia. Dat zijn de dagen waarin de ballingschap al lang was ingegaan. Waarin de meerderheid van de Joden in ballingschap was in Babel. Maar Jeremia en nog een klein deel van het volk verkeerde nog in Jeruzalem. Dan wel omgeving van Jeruzalem. En de prediking van Jeremia hield in dat Jeruzalem zou verwoest worden. Hetgeen gebeurd is. Toen Nebukadnezar voor de derde keer Jeruzalem veroverde. In 587 voor onze jaartelling. Maar dat is wat in eerste instantie wordt aangekondigd. Namelijk dat de Joodse staat, want het was een Joodse staat, inderdaad zou uitgerukt worden. En als men het historisch toepast, zoveel mogelijk, betekent het dus inderdaad dat een eind zou komen aan het tweestammenrijk met Jeruzalem als hoofdstad. En dat is ook gebeurd. Maar daar wordt het ook op toegepast in het Nieuwe Testament uiteraard. Want u weet wat er gebeurd is korte tijd na de afsluiting van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Toen namelijk werd de Joodse staat vernietigd en Jeruzalem verwoest officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. En in onze dagen probeert men zo'n staat alsnog weer op te richten. Daar hebben we het nu niet over. Maar het gaat erom dat er een analogie is, eigenlijk een dubbele analogie. Je hebt hier eerst de pottenbakker maakt dat vat en verderft het weer. Daarna zegt de Heer, het is een beeld van Israël, dat zal ik ermee doen, ik zal het verderven. En dat vindt zijn vervulling min of meer nog in de dagen van Jeremia en nog in dit Bijbelboek dus. Maar uiteindelijk sprak het over een latere verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Daar komt het op neer. Ik zal het uitrukken, afbreken en verdoen. Vers 8. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zoals gesproken heb zich van zijn boosheden bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht doe. implicerend eventueel een herstel, een terugkeer. Maar daar wordt hier niet op ingegaan verder. Dat kwam er wel van in het verleden, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar let op hoe dat geconstrueerd is. Hè? Het is een vat dat verdorven wordt en een vat dat alsnog gemaakt wordt. En het commentaar is eerst vanaf vers 7, in een ogenblik zal ik uitdrukken, afbreken en verdoen. En daarna vers 9, ook zal ik in een ogenblik, en dan gaat het over het andere vat. Dat definitief gemaakt wordt. Waarvan staat, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk. Dat is hetzelfde als in vers 7. Maar nu staat het dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. En dat is het dan, want daarna gaat het verder met nu dan spreek tot de mannen van Juda. En zo zegt de Heer, mag het, dan komt er een algemene profetie waar ik verder niet op inga. Maar deze woorden zouden goed tot ons doordringen. Kijk, ik zal u eerst zeggen wat de gangbare verklaring was altijd. Die was dat volgens vers 7 en 8 dit Jeruzalem uit de dagen van Jeremia verwoest zou worden, maar dat daarna, namelijk in de dagen van Zerubabel, Ezra en Nehemia, er weer sprake zou zijn van terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zodat er weer een Joodse staat en een tempel en een stad gebouwd zou worden. En dat is dan vers 9 en 10, punt, einde van het verhaal. Dan hebben we er niks meer mee van doen, want dan is alles in het verleden al vervuld. Maar dat is de gangbare opvatting. Omdat men niet gelooft in profetie die alsnog spreekt over de toekomst. En omdat men niet gelooft, althans niet geloofde, dat er ooit nog een gezegende toekomst zou zijn voor Israël dan wel het Joodse volk. Maar het moet duidelijk zijn dat waar dit in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dus betekent dat het nog vervuld zou worden in de Nieuwtestamentische tijd. En dat de verwoesting van Jeruzalem waarover hier gesproken wordt, feitelijk het uitrukken van het koninkrijk, uiteindelijk pas gebeurde in het jaar 70 van onze jaartelling. Want daar heeft Paulus het over in Romeinen 9 als hij het aanhaalt. En de dispensationalistische verklaring is, die van de bedelingenleer, dus in het algemeen is, dat vers 7 en 8 van toepassing zijn op het verleden van het Joodse volk. Is een oordeel overgekomen. Maar in de toekomst zal het alsnog hersteld worden en dat is vers 9 en 10. Niet dat iedereen dat dan zo gelooft, maar dat is wel de meest gangbare opvatting voor zover ik heb kunnen nagaan. En verder doet het er ook weinig toe eigenlijk. Maar u verwacht iets anders van mij natuurlijk, hè? Ja, precies. Terecht. Dat zal ik u zeggen. Want waar de apostel Paulus over spreekt in Romeinen 9... is niet over de toekomst, maar over het heden. De vraag was, wie krijgt dat eerst geboorterecht? Nu. En hij zegt, nou, het is niet het Joodse volk als volk, niet het volk Israël als zodanig. Het gaat naar anderen toe en volgens Romeinen 8 gaat het naar de gelovigen toe uit onze dagen. In elk geval, dat kan niet missen. Maar hij past het toe op onze dagen en gebruik dan dat beeld, dezelfde klomp leem, een vat ter onere, wordt vernietigd en daarna alsnog een vat ter ere. Op hetzelfde moment, niet een poos later. Ik bedoel, die pottenbakker, die daarvoor staat niet, hij verdierf het vat onder zijn hand en toen ging je lunchen of zoiets, ging een poosje op vakantie. En toen ik maanden later weer eens terugkwam, of een uur later, zegt Jeremia dan, toen bleek dat hij alsnog uit diezelfde klomp leem een ander vat ging maken. Dat is niet wat er staat. Het gaat niet over de toekomst later, het gaat over het heden. Met een en dezelfde beweging, als u mij vraagt. En korter dan hier kan het ook al helemaal niet verteld worden. Het is bij dezelfde gelegenheid. En ik geloof ook dus dat dat uit het commentaar blijkt in vers 7 en vers 9... Want het lijkt mij dat dat ogenblik dat hier genoemd wordt in vers 7 en 9 hetzelfde ogenblik is. Niet eerst een ogenblik dit en dan later een keer iets anders, maar gewoon datzelfde ogenblik. Namelijk in dat ene ogenblik, nou ja, periode. Het is maar hoe langzaam je de film laat lopen, ook met een oogwenk. Hè? Het is, maar goed, in een ogenblik op een gegeven moment, want zo heet dat in gewoon Nederlands, zou dat volk, dat koninkrijk worden uitgerukt en afgebroken en verdaan. Vers 7, maar op datzelfde moment ook zal de Heer spreken over een volk en over een koninkrijk, vers 9, dat het zal worden gebouwd en geplant. En van het eerste wordt gezegd, nou ja, als het berouw heeft, zal ik het herstellen. En dat zal ook gebeuren, want in de toekomst zal het Joodse volk berouw hebben en zal het hersteld worden. Dat is dus ook al niet moeilijk. Maar vers 10 is nog het moeilijkste eigenlijk uit het verhaal. Namelijk, maar indien het doet, dat is dat vatereren. Dat koninkrijk dat geplant, gebouwd zou worden. Vers 9. Indien dat doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Dat wil zeggen, dan zal dat goede alsnog van hen worden weggenomen. En dit is een heel moeilijke, dat geef ik meteen toe. Want waar het over gaat natuurlijk, nou ja, laat ik maar meteen zeggen hoe het in elkaar steekt. Dat is het veruit het makkelijkste. De klomp leem is Israël. Dat staat er gewoon. Gij lieden zijt leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israël. Vers 6. Kan niet missen. Er wordt een vat eerst gemaakt ter onere. Dat wil zeggen, wordt vernietigd. Dat is in elk geval volgens Romeinen 9 en verder het Joodse volk. En daarvan weten we dat het in de toekomst alsnog dat tot geloof zal komen. Inmiddels ben je dan in Romeinen 11 overigens. Maar het is nog steeds dezelfde uiteenzetting, maar daar staat dat in elk geval. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. En intussen, terwijl dat koninkrijk of hoe het maar heet, de zaligheid van hen wordt weggenomen, wordt het gegeven, zeggen wij aan de heidenen, dat staat ook zo in de Bijbel, dus daar is niks mee mis, dat is ook zo, het wordt gegeven aan heidenen. Daarin verschil ik dus van mening met de Brits-Israël-beweging, maar die ga ik niet uitleggen. Het wordt gegeven aan heidenen, maar het neemt niet weg dat volgens dit beeld het gaat om dezelfde klomp leem waaruit het Joodse volk gemaakt was. Uit diezelfde klomp leem is sprake van een ander volk. En als het niet het Joodse volk is, en dus de twee stammen van Israël, er zit er weinig anders op dan dat dat andere volk, dat andere vat uit diezelfde klomp leem, uit Israël dus, moet duiden op de 10 stammen van Israël. Eveneens, koninkrijk enzovoort, dat gebouwd en geplant zou worden. En dat is inderdaad gebeurd. Dat is waar het om gaat. De zaligheid werd van het Joodse volk weggenomen, maar werd in de praktijk, nou ja, ik zeg altijd in de praktijk gegeven aan gelovigen. Verder hoeven zich geen zorgen te maken. Maar als u wil weten hoe het echt in elkaar steekt, is het antwoord, het werd fundamenteel en juridisch gegeven aan de 10 stammen van Israël. Aan het andere huis Israëls en wel op hetzelfde moment. En van hem kan gezegd worden, indien het doet dat kwaad is, vers 10, in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Het is een belangrijke uitspraak, omdat die ons, als we het te oppervlakkig lezen, voor grote probleem stelt. Namelijk, als dat andere volk, waaraan de koninkrijk dan wel de zaligheid gegeven wordt, het eerste geboorterecht gegeven wordt, als dat andere volk de gemeente is, en begrijp je me goed, in de praktijk is het de gemeente. Maar als het juridisch en formeel de gemeente is, dan staat hier dus dat als die gemeente niet trouw blijft, zal de Heer de zegeningen van de gemeente wegnemen. En dat kan niet. Dat kan domweg niet. Gods genadegiften zijn onberouwelijk. We zijn voor altijd met Christus verbonden. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Alleen op basis van geloof. En dat is het dan. We zijn wedergeboren geworden. We zijn één plant met Christus. We zijn kinderen Gods, erfgenamen Gods, mede-erfgenamen met Christus. Wie zal daar wat tegen doen? Zo eindigt Romeinen 8, hè? Wie zal er wat tegen doen? Niemand, ook God niet. Dat klopt dus niet. Zie? Alleen anderen houden erop dat het wel klopt en zeggen dus dat als je één keer een kind van God bent, kunt je alsnog weer verloren gaan. En zo heeft men een stok achter de deur om de mensen op te wekken tot trouw. Ze moeten in ieder geval systematisch de bijeenkomsten bezoeken. En natuurlijk trouw en kerkelijke belasting dan wel hun tienden betalen. En al dat soort dingen meer. Want als ze niet goed hun best doen, dan staat hier, gaan ze alsnog verloren. Maar het is in strijd met heel wat anders wat in de Bijbel geleerd wordt. Bovendien wijs ik er nu reeds op, maar dan maak ik het misschien wat erg moeilijk op de vroege morgen, wijs ik er nu reeds op dat we in diezelfde uiteenzetting van Romeinen 9 uiteindelijk terechtkomen in Romeinen 11, waar ook zo'n beeld ons voorgehouden wordt, namelijk van twee wilde olijfbomen, waarbij takken van de wilde olijfboom op de tamme geënt worden en dus de zegeningen van de tamme olijfboom ontvangen. Maar er staat wel degelijk bij dat als die takken in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden. En de gemeente kan niet afgesneden worden. Dat is het nou juist. Maar het gaat ook niet over de gemeente. De gemeente is de vrucht aan die boom. Niet de takken. Als u begrijpt wat ik bedoel. In werkelijkheid, de gemeente ontstaat formeel, officieel, juridisch, volgens het recht. Niet uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël. Niet uit Juda, maar uit Efraïm. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En als die 10 stammen in het geloof niet blijven, zullen zij afgesneden worden. Het enige probleem in het verhaal is, en dat zeg ik er heel graag bij, ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het hier gezegd heb, maar vooruit. Het enige probleem in het verhaal is dat wij op de lagere school, want vroeger bestond er nog een lagere school, hè. Maar dat wij op de lagere school nooit geleerd hebben hoe het met die 10 stammen gegaan is. Want ja, wat de wereld doet, dat weet u. Het is de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En God heeft er zelfs gebruik van gemaakt, van dat soort zaken. Dat mensen toch niet weten. Kan hij mooi zijn werk doen zonder dat iemand hem tegenhoudt. Ze hebben het toch niet in de gaten. Zo ongeveer is dat gegaan. Maar wij weten dat niet. Maar als we het zouden weten, en ik help u daar bij gelegenheid wel een handje bij, maar als we zouden weten hoe dat zit, dan weten wij inderdaad waar het geloof, waar de zaligheid terecht is gekomen. Niet bij Joden, maar bij heidenen. En vooral bij die heidenen die afstammen van de 10 stammen van Israël. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet uitgevonden. Het is gewoon een kwestie van je ogen open hebben, je geschiedenis bijhouden enzovoorts. Dat is het dan. En ook de kerkgeschiedenis trouwens. En dan kom je vanzelf tot die conclusie. Is geen enkel probleem. Nou, dat is de achtergrond van het verhaal. God doet een werk waarbij hij dat eerste geboorterecht weliswaar niet geeft aan het Joodse volk, maar hij geeft het toch aan Israël. Dat wil zeggen aan Efraïm. Maar daaraan had hij het ook beloofd, niet aan het Joodse volk. Want u weet hoe het zit, hè? Eerst geboorterecht was bestemd voor Israël als zodanig, maar binnen Israël werd het eerst geboorterecht gegeven aan de stam van Efraïm en die verdween met nog 9 andere stammen in de Assyrische ballingschap. Maar ze gingen weg, de ballingschap in, met de belofte van eerst geboorterecht. En dat is vervuld geworden, want zeg ik dan maar weer populair, toen het evangelie in Jeruzalem verworpen werd, ging het in dezelfde dagen als waarin het naar Samaria ging, 4 jaar na de opstanding van Christus, en dus naar de voormalige hoofdstad van het 10-stammenrijk, ging het linea recta, zou je kunnen zeggen, naar Brittannië, en daar kwam het terecht bij Efraïm. En daar werd het aanvaard. En waar het Sanhedrin, de Joodse regering, het evangelie verwierp, waren het die koningen van der Britten, Arviragus en Caradoc, die officieel tot geloof in de Heer Jezus kwamen en hun rijk verklaarden tot christelijk rijk. Voor zover zoiets bestaan kan, maar dat doet er nou niet toe. En daar kwam het dus terecht. En dat is wat je in de Bijbel dus terugvindt. Niet op alle bladzijden en staat er ook niet expliciet in, maar er blijft gewoon domweg geen andere mogelijkheid over. Bovendien, op een of andere wijze moest die belofte van eerst geboorterecht aan Efraïm toch een keer vervuld worden. In de loop van de heilsgeschiedenis. En dat gebeurt in onze dagen. Met andere woorden, deze dingen gebeurden in één en hetzelfde ogenblik. Terwijl het ene koninkrijk werd uitgerukt, werd het andere weer geplant. Weer geplant, maar die zullen we zo lezen in weer een ander schriftgedeelte met dezelfde strekking, omdat de apostel Paulus dat inderdaad aanhaalt. Ik bedoel, het is niet maar een interessante theorie om het Nederlandse volk, dan wel het Britse volk, dan wel de Europeanen, dan wel de Blanken een beetje omhoog te steken. Ik kan het ook niet helpen dat het zo is. Het staat gewoon in de Bijbel dat het zo zou gaan. En dat zouden we in de gaten hebben. En dan ga ik eerst weer terug naar Romeinen 9 vanaf vers 21. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken tegelijkertijd? Het ene ter ere en het andere ter onere. En of God, vers 22, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, die tot het verderf waren toebereid. Het Joodse volk. Zal ik het ook even toelichten dan? Het Joodse volk kennen wij als zodanig eigenlijk pas op zijn vroegst na de scheuring van het Rijk in 22 stammen. En dan heten de twee stammen heten het Joodse volk. Maar eigenlijk komen we in de Bijbel pas echt de term tegen na de ballingschap. Dat wil zeggen, pas in de ballingschap is er sprake van de Joden als zodanig. Denk maar aan de geschiedenis van Esther en de daarbij gepaardgaande Jodenhaat enzovoorts. Dat is pas in de ballingschap en daarna bij de terugkeer uit ballingschap. Bovendien staat in alle handboeken dat als de Bijbel spreekt over de Joden, bedoelt de Bijbel niet de afstammelingen van Juda, maar bedoelt de Bijbel de aanhangers van de Joodse religie. Men leest het Johannesevangelie, bijvoorbeeld. Dat is de makkelijkste manier, kan ik even met één zin toelichten. Men leest het Johannesevangelie. Als je het Johannesevangelie leest, dan zou je niet tot het idee komen dat Johannes zelf een Jood was. De wijze waarop hij over de Joden spreekt, afstandelijk en nogal denigrerend, omdat ze geacht worden in zijn ogen dom te zijn, brengt ons niet op de gedachte dat Johannes zelf een Jood was. Toch was hij dat. Qua afstammeling en behoorde bij dat volk. Maar het hele punt is, Johannes was niet een aanhanger van het Judaïsme. De Heer trouwens ook niet. Die lag overhoop juist met de Joodse en dus religieuze leidslieden. Begrijp je me goed? U kunt dat tegenspreken wat u wil. U kunt het navragen bij de Joden zelf. U komt er geen stap verder mee, want ook de Joden zelf weten niet wat een Jood is. En als het afhankelijk is van of ze orthodox Joods zijn, dan zijn er maar heel weinig Joden. En dan is de Joodse staat, Palestina, Israël, dus geen Joodse staat, want dat is maar een handjevol dat er Joods orthodox is. Dat meen ik serieus. Ze weten het niet. Maar in de Bijbel, een Jood is iemand die leeft onder de Joodse wetten. Dus volgens de Talmud, zeg maar. Dat is het idee. Dus het Joodse volk is het Joodse volk omdat het het Judaïsme praktiseert. Om godsdienstige redenen dus. He? Hebben jullie tot zover? Nou, wat ik nu moet vertellen is dat dus het Joodse volk als zodanig pas ontstond in de Babylonische ballingschap, want daar pas ontwikkelde men en werd geschreven de Babylonische Talmud, die tot vandaag de basis is voor het Judaïsme. Dat is niet de wet van Mozes, dat is de Babylonische Talmud, die toen pas geschreven is. Vandaar dat de meeste theologen in onze dagen zeggen dat toen ook pas het Oude Testament geschreven is. Inclusief Genesis, Exodus en wat er maar wezen mag. Zo van, het is niet ouder dan de Babylonische ballingschap. En het scheppingsverhaal in de Bijbel is overgeschreven van een of ander Babylonisch scheppingsverhaal. Heb je dat? Dat leren ze. Je kan ook in twee zinnen wel bewijzen dat dat niet zo is, maar dat doet er nou ook niet toe. Waar het maar om gaat is dat men donders goed weet dat het Judaïsme zijn oorsprong heeft niet bij Mozes, maar in de Babylonische ballingschap. En van daaruit keerde men terug met dat Joodse systeem, het Judaïsme, met die religie enzovoorts. En in heel de Bijbel heeft de Heer er niet één goed woord voor over. Hij zei wel, de Heer Jezus zei wel, je zou je houden aan de wet van Mozes. Maar dat wil niet zeggen dat hij iets zei ten gunste van het Jodendom. Hij zei zelfs, als je je daaraan zou houden en naar Mozes zou luisteren, zou je ook naar mij luisteren. Zou je in mij geloven, want Mozes heeft van mij gesproken. En hij zei, je beroep je op Mozes, maar Mozes zal je oordelen. En daarna zei hij, en jullie hebben je eigen wetten blijkbaar gemaakt om je niet te hoeven te houden aan de wet van Mozes. Die kent u toch, die uitspraken? Die zijn duidelijk genoeg. De Heer heeft er geen enkel goed woord voor over. En zei bovendien, tenzij uw gerechtigheid groter is dan die der fariseeën, gij kunt het koninkrijk gods niet ingaan. Dus schoot toch aan alle kanten tekort hoe je dat keert of wendt. Bovendien zei de Heer, in het Oude Testament in dat verband al, uw offeranden heb ik niet gewild. Ja, en zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Toen vroegen ze aan de Heer, maar moeten wij nu weer teruggekeerd zijn uit de Babylonische ballingschap, de Zacharia geloof ik, moeten wij nu weer teruggekeerd zijn uit de Babylonische ballingschap, nog de bepaalde wetten houden? Toen zei de Heer, je hebt mij toch ook niet gevraagd of het moest, dan moet je mij ook niet vragen of je ermee op moet houden. De Heer wilde er niets mee te maken hebben. En het tragiek, ook naar de mens gesproken van de Heer Jezus, is dat hij zich absoluut niet aanpaste aan het judaïsme. Dit in tegenstelling tot wat nog wel eens geleerd wordt, zo van de Heer Jezus hield zich aan de wet. Als dat zo was, had hij de fariseeën niet zo tegen zich gehad, hetgeen zelfs uitliep op zijn kruisiging. Hij moest van de wet niks hebben. De wet was geen middel tot zaligheid en bovendien de Joodse wet al helemaal niet. En hij beschuldigde de meest orthodoxen uit de Joden in elk geval van huichelaars te zijn enzovoort. En hij noemde hen adderen gebroed. Ik bedoel, hij had er geen positief woord voor over. Zeer beslist niet. En later wordt ook gezegd, nou ja, het Jodendom, de Joodse religie heeft toch de Joden niet gebracht tot Christus? Sterker nog, het heeft hen gemaakt tot ongelovigen. Want zo werkte het in de praktijk. Hebben jullie dat nog, zodat u niet moet denken dat het toch heel wat voorstelt? Het is niet zo. Het Joodse volk is het Joods godsdienstige volk. En de Heer heeft er nooit één goed woord voor over gehad. Daar gaat het om. Nou, dat is ook wat hier feitelijk naar voren gebracht wordt. Wat is de bedoeling dan van het Joodse volk? Waartoe was het er dan? Dat staat hier. God willende zijn macht bekendmaken en zijn toorn bewijzen. En diezelfde God heeft met vele langmoedigheid, weet je dat ook? God heeft zijn langmoedigheid ook bewezen. Heeft met vele langmoedigheid verdragen de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En later schrijft Petrus erover in 1 Petrus 2, dat het Joodse volk gestruikeld is over de steen. En daarna staat er, waartoe zij ook gezet zijn. Dat wil zeggen, dat was ook de bedoeling. Want God heeft nog wel wat anders te doen dan alleen zondaren zalig te maken. Het werk Gods is niet maar soteriologisch. Het werk Gods is niet alleen de verlossing van zondaren. God zelf heeft iets te bewijzen. Voor zichzelf. Waar al die hoedanigheden van God in twijfel getrokken worden, zodanig dat men zelfs in twijfel trekt of hij überhaupt wel bestaat, heeft God heel wat te bewijzen en dat doet hij in de loop van de heilsgeschiedenis. Zullen ze zeggen, God doet er toch niks aan, 2 Petrus 3. Alle dingen blijven al zo vanaf het begin der schepping, God oordeelt niet. O nee, zei Petrus, dan ken je je geschiedenis niet. En wat Paulus betreft, hier in Romeinen 9, er zou een oordeel komen over dit Joodse volk. En het feit dat het Joodse volk tot vandaag verstrooid is onder de volkeren en tot vandaag grote moeite heeft om zich te handhaven in dat land, zal ik maar zeggen in Palestina, wat eigenlijk niet de naam is van het land, maar vooruit me weer, hè, dat bewijst dat God oordeelt. Alleen men wil het niet zien. In plaats daarvan doet men net alsof het Gods werk is om dat volk met hangen en wurgen een klein plekje te geven te midden van de Palestijnen, Arabieren en Mohammedanen, wat het maar wezen mag. En men vindt het een wonder Gods. Wat een dwaasheid. Het demonstreert het tegenovergestelde. En daar is het ook toe gezet. Waarom? Omdat aan hen gedemonstreerd wordt dat religie, want dat is wat Jodendom is, dat religie een mens nergens brengt. En in ieder geval niet tot God of tot Christus. Het maakt hem een ongelovige. Als een mens leeft onder wetten die je moet houden, doet geloof er niks meer toe. Als je zich maar houdt aan de regels, dan is geloof en waarheid zijn begrippen die men totaal niet meer kent. Men zou er ook vooral niet naar vragen. En zelfs in orthodox christendom is het zo, als je daar vraagt naar waarheid, word je meteen al beschouwd als een ongelovige. Dat is zo. Want dan zeggen ze, iemand durft de waarheid ter discussie te stellen. Nee, je vraagt alleen maar naar de waarheid. Waarom zo? Ook met bijbelse onderwerpen. En ze gaan meteen voor je bidden omdat je een afvallige bent. Ik zal het niet durven zeggen als ik het niet uit ervaring wist. Dat is zo. Zo werkt dat. Gods dienst brengt de mens nergens en daarom zou uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Waar het de mens brengt is bij star ongeloof en verharding van het hart. En dat is wat uitgebeeld wordt in de geschiedenis van Israël in het algemeen en dus van het laatste deel van Israël in het bijzonder, namelijk het Joodse volk. Levend onder die wet, dat wilden ze voorheen niet. En daarna, vanaf de ballingschap, wilden ze dat wel, in een eigen systeem. En waar komt het terecht? Nergens. En God heeft het geoordeeld. En iedereen kan dat zien. Het is een aanschouwelijk voorbeeld voor heel de mensheid. En zo werd het in het Oude Testament al aangekondigd. Ze zouden worden tot een spreekwoord, tot een gezegde. De altijd zwervende Jood, die nergens thuis is, altijd bedreigd wordt. Net als Kain. Dat is het teken van Kain, hè? Altijd vervolgd worden en toch niet uitgeroeid worden enzovoort. Want het blijft wel bestaan. Maar tegelijkertijd kan iedereen zien dat men leeft onder dat oordeel van God. Daartoe was het geroepen. En dat is wat God demonstreert. En voor de rest geldt natuurlijk toch, iedereen die zijn verstand gebruikt en zijn Bijbel leest, dat geldt voor de Jood eerst, maar ook voor de heiden, komt tot de ontdekking dat de Bijbel gewoon leert dat wet een mens nergens brengt. Dus je zou het meteen opgeven, je zou een beroep doen op de genade Gods, waarmee je overvloedig is geweest over heel de mensheid trouwens, want de zaligmakende genade Gods, niet wet, is verschenen aan alle mensen en daar zou men uit leven. Iedere individu kan dat zien, kan dat lezen in zijn Bijbel. En de geschiedenis is ook vol met Joden die hun Bijbel lazen en tot die conclusie kwamen en daarmee alsnog deel kregen aan de zegeningen van dat eerstgeboorterecht. Maar niet omdat ze Jood waren, maar omdat ze tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. In Romeinen 9 lezen wij vervolgens vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Want ook die zijn tevoren bereid. En zoals gezegd, in het algemeen slaat dat op de gemeente, maar fundamenteel en juridisch op 10 stammen van Israël. Dat blijkt ook uit het volgende schriftgedeelte, want in vers 25 staat, gelijk hij ook in Hosea zegt, dan krijgen we dus nog een citaat uit het Oude Testament. Dat is de gebruikelijke methode, hè? Daar komt ook het idee vandaan dat je voor een Bijbelse waarheid dan toch minstens twee schriftgedeelten moet hebben. Zo gebeurt het in het Nieuwe Testament. Er worden twee schriftgedeelten aangehaald ter onderbouwing van één en dezelfde waarheid. Hier ook, want nu wordt Hosea aangehaald, waar staat, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen of zonen van de levende God genaamd worden. Dit zijn twee verschillende citaten overigens uit Hosea, die zoeken we dus nou ook eerst op, want daar staat ook het een en ander bij. Dat is in Hosea hoofdstuk 1, waar tot Hosea gezegd wordt, vers 2, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen, u weet wat het is, hè? Dus dat hoef ik niet uit te leggen. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Wat staat daar? Dat Hosea een type is van de Heer, en aangezien de Heer getrouwd is met een hoer, zou Hosea ook moeten trouwen met een hoer, hetgeen hij doet. Hoort bij zijn werk in dit geval. En hij ging heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. Waarvan staat, noem zijn naam Jezreel, hetgeen betekent, de Heere zal verstrooien. Want het punt is dat Hosea een beeld is van de Heer zelf, dat Gomer, die vrouw, een beeld is van Israël als zodanig, en dat de kinderen die geboren worden binnen dat huwelijk, dat die een beeld zijn van verschillende generaties uit de geschiedenis van Israël. En de eerste heet Jezreel en wordt dus genoemd Jehovah zal verstrooien, en het wordt ook toegelicht, want de Heer zou Israël verstrooien, staat er. Daarna staat er in vers 6, en zij ontving wederom een baardendochter, en hij zei tot hem, noem haar Loruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Want lo betekent niet, en Ruhama betekent ontfermd of zoiets, of bemind, zo wordt het via het Nieuwe Testament, 1 Petrus 2, vertaald via het Grieks. Lo Ruhama, niet bemind of niet ontfermd. En daarna, vers 8, als zij nu Lo Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zei, noem zijn naam Lo Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Lo is niet en Am is volk en Ami is mijn volk, hè? Niet mijn volk. In het Nieuwe Testament staat er dan geen volk, meestal. In Romeinen 9 en in 1 Petrus 2, waar het weer wordt aangehaald. Gijlieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Dat wil zeggen, oordelen worden aangekondigd over Israël. Het zal worden Lo Ruhama, dan wel Lo Ami. En dan staat er in vers 10, nochtans, ondanks dat, ondanks deze oordelen over Israël, zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee. Ik hoop dat u merkt dat dat de verwijzing is naar de beloften aan Abraham. Uw zaad zal zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels, enzovoorts. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En, of namelijk, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen, of gewoon kinderen, des levenden gods. Tot hen werd gezegd, gij zijt mijn volk niet, gij zijt Lo Ami. Niettemin, in de plaats waar dat tot hen gezegd was, zal gezegd worden tot hen, gij zijt zonen des levenden gods. De vraag is dus, in welke plaats is dat? In welke plaats is tot hen gezegd, gij zijt Lo Ami? Dan weet je ook in welke plaats tot hen gezegd zou worden, gij zijt zonen, erfgenamen, zonen van de levende God. Dat is goed geantwoord. Wij weten niet namelijk welke plaats, er is zelfs geen plaats aan te wijzen waar dat tot hen gezegd wordt. Die plaats bestaat niet. Ik kan er lang over doen en suggesties doen. Zo van het wordt in Jeruzalem tot hen gezegd. Gij zijt Lo Ami en Jeruzalem werd verwoest. Maar we weten dat als Israël tot bekering komt en dus weer Gods volk wordt, is het niet in Jeruzalem. Maar in de woestijn, in Petra. Enzovoort. Ik bedoel, je vindt dat niet. Maar het punt is dan ook dat die uitdrukking ter plaatse niet noodzakelijk een locatie aanduidt. Het kan namelijk ook een tijdstip aanduiden. In het Hebreeuws, maar ook in het Nederlands hoor. Dat wil zeggen, op het moment dat tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet. Op datzelfde moment, dezelfde plaats in de tijd namelijk, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen des levende gods. En dit is wat aangehaald wordt dus in Romeinen hoofdstuk 9. En het idee is dus dat op hetzelfde moment dat tot het ene deel van Israël, dat wil zeggen tot het Joodse volk, gezegd wordt, gij zijt Lo Ami, en het is tot hen gezegd en het Joodse volk is Lo Ami, volgens Romeinen 9 en 1 Petrus 2. Het Joodse volk is niet Gods volk. Wij weten wie Gods volk is, toch? Wij toch, of niet? Wij zijn toch zonen des levende gods? Dat is toch Romeinen hoofdstuk 8 enzovoorts? Wij worden toch gebouwd tot een priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk, 1 Petrus 2? Wij zijn toch dat huis gods uit Hebreeën hoofdstuk 3, om nog maar eens wat te noemen? Wij zijn toch Efeze 2... Diegenen die weliswaar heidenen waren naar het vlees, maar we hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Staat het toch gewoon zo? Dat is in de praktijk. En heel fundamenteel, waar het om gaat is gewoon dit, dat namelijk tot Ami gezegd werd tot mijn volk. Gij zijt Lo-Ami, dat is het Joodse volk, uiteraard. Maar tegen Lo-Ami, wat niet zijn volk is, wordt gezegd, gij zijt Ami. Maar volgens deze profetie is Lo-Ami wel degelijk van huis uit ook Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als je zegt, ja, wij zijn Ami geworden, is dat niet onjuist. Maar het hele punt is dat volgens de Bijbel dat Ami, voordat het Ami werd, was het Lo-Ami. Tot Lo-Ami wordt gezegd, gij zijt Ami. Dus blijft er maar één ding over. Namelijk dat Lo-Ami dat Ami wordt, slaat niet op het Joodse volk. Dat kan niet, want daar is net andersom. En dus slaat het op de 10 stammen van Israël. Dat tot Ami verklaard wordt. En dus dat verklaard wordt in Jeremia 18, als dat koninkrijk dat gebouwd en geplant zou worden, in hetzelfde ogenblik dat het andere volk zou verdaan worden en uitgerukt worden. Dat wil zeggen, het ene deel van Israël wordt verworpen, het andere deel wordt hersteld. En dat is precies wat er gebeurd is. Verder ga ik er niet op in, want ja, ik kan u natuurlijk wel weer vermoeien met hoe men dit soort versen traditioneel verklaart. Men zegt, Ami was het Joodse volk, want men kent niet anders meestal dan Israël is het Joodse volk. En het werd Lo-Ami aan het begin van onze bedeling. En in de toekomst, als de Messias komt, komt het alsnog tot geloof. En dan zullen zij alsnog weer Ami worden. Maar er staat hier, het gebeurt op hetzelfde moment. En dus dat Lo-Ami, dat Ami wordt, slaat hier niet op het Joodse volk in de toekomst, maar slaat op de 10 stammen in het heden. En mocht dat nog niet genoeg argument zijn, dan heb ik altijd nog Jesaja hoofdstuk 8. Daar ga ik dus nu naartoe. Jesaja hoofdstuk 8. In Jesaja hoofdstuk 8 lezen wij namelijk over de Messias eigenlijk. Hè? Daar staat in vers 14 van Jesaja 8. Dan, dat wil zeggen op zeker tijdstip in de toekomst. Dan, en heb je een pen bij de hand? Mooi. Hè? Staat al doorgestreven. Ja, ik weet niet zeker of ik dat misschien vorige keer al aangehaald heb, maar... maar goed, het is nooit weg. Er staat dan in de toekomst zal hij tot heiligdom zijn. En u lieden, dat schuin gedrukt, mag je dus weer doorstrepen, want er staat er niet in de grondtekst dus. En een, dat laat je weg om taalkundige redenen, het hele woord bestaat niet, hè? In het Grieks niet en in het Hebreeuws ook niet. Dus ik lees gewoon, dan zal hij tot heiligdom zijn. En een heiligdom is een heilig ding. Iets heiligs. Volgende woordje is maar dat bestaat in het Hebreeuws ook niet. Het is gewoon en. En als de vertalers denken dat het om een tegenstelling gaat, vertalen ze het met maar, dat is hun goed recht. Maar het is ook ons goed recht om het originele woord te laten staan, en. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. En nog een keer hetzelfde, en tot rotsteen der struikeling. En let op dat er wel degelijk een tegenstelling is, maar daarom moet je nog niet met maar vertalen. Het is namelijk dat de Heer zou zijn een heiligdom, enerzijds, en anderzijds zou hij zijn tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Die kennen wij, want die wordt ook aangehaald in Romeinen 9 trouwens, komen wij nog op, en 1 Petrus 2. Dat zijn die twee hoofdstukken die ik steeds aangehaald heb vanmorgen. Want men is gestruikeld, het Joodse volk is gestruikeld over de steen. Ik heb het nog nagevraagd aan Judas, maar ja, die zei niks meer terug. En ik heb het nagevraagd aan de Heer en die zei, nou ja, of je nou op de steen valt of de steen valt op jou, in beide gevallen ben je plat. Er zal er door verpletterd worden, staat er. En de steen is Christus, dat weet u. En het Joodse volk, zegt Petrus, heeft zich als ongelovig volk gestoten aan de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling. Maar er zijn kant. Er staat dan ooit een keer, een bepaald tijdstip in de toekomst, zal hij zijn tot heiligdom en tot steen des aanstoots. Maar het heiligdom is niet de steen des aanstoots. Dat is het tegenovergestelde. Zie? Zodat als deze dingen hier aangekondigd worden, twee dingen met betrekking tot de Messias, namelijk heiligdom en steen des aanstoots, dan zou men toch op zijn minst kunnen suggereren dat de Heer twee verschillende dingen is, een heiligdom of een steen des aanstoots, voor de twee huizen van Israël, want dat zijn de volgende woorden. Den, dat is voor de twee huizen van Israël. De Heer zou twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. Zodat voor de hand ligt de conclusie, namelijk hij zou steen des aanstoots zijn voor het Joodse volk. Dat weten wij 100% zeker, want er staat expliciet vele malen in de Bijbel. Zodat overblijft dat hij dan wellicht tot heiligdom is voor de 10 stammen van Israël. Nou ja, en dat staat er dus net niet bij, maar je hebt geen andere mogelijkheid. En bovendien blijft de vraag open. Want die steen des aanstoots verandert in strik en net in de rest van het vers. Waar staat hij zou heiligdom zijn en steen des aanstoots voor de twee huizen van Israël. Namelijk tot strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. En aan het eind van het vers lees ik altijd puntje, 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 want dan mis je nog wat. Want dit is duidelijk, hè? Strik en net, u weet er van je vogels en konijnen mee, of zoiets. En dat kost ze de kop. Daar leggen ze het leven bij af, hè? Nou goed, dat is dus hetzelfde als steen des aanstoots, maar nu met andere termen die overigens elders in de Bijbel ook gebruikt worden in dit verband. En dat is hij voor de inwoners van Jeruzalem. Dat is dus het Joodse volk, waarvan Jeruzalem ook de hoofdstad was. En dan puntje, 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 want dan weet je nog niet voor wie er dan een heiligdom is. Maar goed, als het deze twee dingen is voor de twee huizen van Israël, en hij is het één voor het ene huis van Israël, dan is hij het andere dus voor het andere huis van Israël. Er zit niks anders op. En wel tezelfde tijd. En dat is wat dus gezegd wordt. En dan heb je al drie schriftgedeelten waarin dat is vastgelegd eigenlijk. Hoewel ook hier in Jesaja 8, maar al deze hoofdstukken, gesproken wordt over een gelovig overblijfsel. Het is een van de onderwerpen in Jesaja, dat weliswaar oordeel over Israël wordt aangekondigd, maar dat ook wordt aangekondigd dat een deel van Israël wel degelijk behouden zal worden, omdat het wel degelijk tot geloof komt. Er zou een gelovig overblijfsel zijn. Dat is ook wat Paulus vervolgens aanhaalt in Romeinen 9. Want dat is vers 27 van Romeinen 9. Jesaja roept over Israël. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal toch slechts, lees je dan in Jesaja, zo zal het overblijfsel behouden worden. Waarmee de apostel Paulus hier teruggrijpt op vers 24, waar het nog gaat over vaten der heerlijkheid, en waarbij hij zegt welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Want er zijn twee verschillende dingen die u goed uit elkaar moet houden. Het een is dat dat volk van God, dat Ami in onze dagen bestaat uit de gelovigen, ongeacht wie ze zijn en ongeacht hun afstamming. Dat is één ding, maar de andere kant is dat de zegeningen van de gelovigen de zegeningen zijn van het eerst geboorterecht van Efraïm in het bijzonder en dus van de 10 stammen van Israël in het algemeen. En dat berust, maar dat heb ik er straks al even gezegd, dat berust op dat merkwaardige historische verschijnsel dat Efraïm blijkbaar als eerste volk officieel tot aanvaarding van de Messias kwam. En als je dus strikt neemt, de Anglo-Saxische, dan wel Keltische volkeren, dat is één mond vol, hè. De Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de blanken mag je niet zeggen meer, geloof ik, maar zo heet het in de Bijbel wel. De Europeans dan vooruit, de Caucasiërs, worden geacht dat priesterlijk volk te zijn, worden geacht Ami te zijn. Dat niet iedereen een gelovige was of is, dat is inderdaad een duidelijke zaak. Maar de verantwoordelijkheid voor het woord Gods ligt inderdaad bij die volkeren. Dat is juridisch. Echter in de praktijk ligt het natuurlijk slechts bij degenen die geloven. Heb je dat nog? En van die 10 stammen wordt gezegd, indien zij in het geloof niet blijven, zullen zij alsnog afgesneden worden. Maar dan ben je inmiddels in Romeinen 11. Maar woorden van die strekking lazen wij er straks ook in Jeremia 18. Als het niet blijft bij het geloof, als het niet blijft bij de Heer, dan zegt de Heer, dan zal ik het alsnog uitdrukken. Hoewel ik het net geplant heb, enzovoorts. En het lijkt mij duidelijk dat wij in dagen leven waarin je van die priesterlijke functie van de Europese volkeren inderdaad zo goed als niks meer terugvindt. Hè? Ik las vanmorgen vroeg nog een stukje over prins Charles van Engeland. Toen dacht ik, nou ja, als dat de vertegenwoordiger is van het Britse koningshuis, de Defender of the Faith, enzovoort, met de 2000 jaar oude titel, dan denk ik, dan is het wel gebeurd met het priesterschap van Ephraim. En meer wil ik daar liever niet over zeggen, want het doet ook weinig ter zake. Iedereen kan constateren dat dat zo is. En dat betekent dus dat binnen afzienbare tijd die wilde takken, maar dat was weer Romeinen 11, alsnog zullen worden afgesneden. En we weten ook hoe dat gebeurt. Gewoon door de opname van de gemeente. De gelovigen worden weggenomen en daarna is er dus helemaal geen gelovigen meer op aarde. En dan begint het verhaal dus overnieuw. En wordt het evangelie na de opname van de gemeente rechtstreeks gepredikt aan de inwoners te Jeruzalem. Volgens openbaring. Door de twee getuigen. Enzovoort. Dan wordt het dus aan de Joden weer gepredikt. Met als eerste resultaat na 7 jaar de bekering officieel van het Joodse volk. Niet van alle Joden, maar van het Joodse volk op regeringsniveau. Want daar gaat het over, hè? En dit zijn juridische zaken. Ze hebben niet van doen met uw of mijn persoonlijke zaligheid, maar ze hebben van doen met Gods recht en hoe je dat toepast. Het waren niet alle Joden, maar het was de Joodse regering die de Heer Jezus afwees. Het Sanhedrin onder leiding van de oud-testamentische, de Levitische, de Aaronitische hoge priester. Tot het eind van Handelingen aan toe, waar Paulus in Jeruzalem alsnog voor het Sanhedrin verschijnt, weet u wel. En waar Paulus de hoge priester uitmaakt voor geige witte wand. En daarna zich excuseert en zegt, oh sorry, ik wist niet dat hij de hoge priester was. Maar goed, ik vind het wel vermakelijk zulke dingen. Maar dat waren de tegenstanders. Hè. Het Joodse volk wordt vertegenwoordigd door het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester. En het Joodse volk op regeringsniveau wees de Messias af. Ongeacht dat vele duizenden uit de Joden in die dagen tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen, want dat is een ander ding. Maar het was op hetzelfde regeringsniveau dat de 10 stammen kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En als men op dat niveau niet blijft in het geloof, verliest men zijn positie. En ik ben er stellig van overtuigd dat in het algemeen de voorspoed van de Europese volkeren in de afgelopen pak en beet 2000 jaar het resultaat is van geloof. Nou ja, met alle gebrek daarbij. Maar niettemin, de Heer heeft die volkeren gezegend. En dat is inmiddels wel voorbij, denk ik altijd. Zal ik nog eens wat zeggen? Ik denk dat de Heer ook inderdaad gezorgd heeft dat Europa vrij bleef van het Mohammedanisme. Van de muzelmannen. Die de eeuwen door geprobeerd hebben Europa te veroveren. Maar nou Europa niet trouw blijft aan de Heer. Zeker niet op regeringsniveau, is het dus over. En dan kijkt iedereen verbaasd om zich heen naar die Mohammedanen hier in Nederland. En daar moet je toch mee samen kunnen leven. Nou, dat is hun bedoeling nooit geweest hoor. Echt niet. Men ziet de geschiedenis. En ik wil niks lelijk zeggen over een individueel mens. Ik bedoel niemand persoonlijk. En als ik over Mohammedanen spreek, bedoel ik ook niemand persoonlijk. Maar het systeem als zodanig is altijd bedreigend geweest voor de westerse wereld. Voor Joden en christenen uiteraard. Dat is de geschiedenis. En de Heer heeft die volkeren, onze volkeren om zo te zeggen, daarvoor bewaard. Maar waarom zou je dat nog doen? Wat zou er bewaard moeten worden? Wat is er aan onze westerse cultuur nog overgebleven, zal ik maar zeggen, wat de moeite waard is van het beschermen? Dat weet toch niemand meer? Nee, ik ook niet. En ik denk dus dat de Heer binnen afzienbare tijd een eind eraan maakt, maar dat wist u al. Zo gaat dat. Hè? De Heer is langmoedig, dus het duurt altijd langer dan wij denken. Maar goed, hè? Maar gaat wel gebeuren. Het is niet de gemeente die afgesneden zal worden. Dat kan niet. Sterker nog, de gemeente zou juist met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is niet negatief, dat is zelfs positief. Met alle zegeningen die dat voor de wereld met zich mee zal brengen in de dagen van of na de wederkomst van Christus. Maar waar het om gaat, is dat hier op bedekte wijze, in Romeinen 9 tot en met 11, op bedekte wijze, want dat blijft het, uiteengezet wordt hoe dat nou zit met dat plan Gods. En eigenlijk waren we daar al terecht in Romeinen 3. Over de rechtvaardigheid Gods en daarna, wat is het al zijn sommigen onder hen ongelovig geweest? Zou hun ongeloof het geloof, de trouw van God teniet doen? En het antwoord was, dat zij verre, zodat het betekent dat ook het werk Gods in onze dagen gewoon de vervulling is van de oud-testamentische profetie met betrekking tot Israël. Alleen is dan de vraag, maar wat is Israël? En dat is dus de kwestie, hè? Wie is dat uitverkoren volk? Welk is dat priesterlijke volk? En het antwoord is, officieel, tienstammen van Israël. En in de praktijk dus alleen de gelovigen daaruit. Maar ik weet wel dat het wat beroerd klinkt, maar zo was het toch in het Oude Testament ook. Israël was het uitverkoren volk, maar in de praktijk alleen de gelovigen daaruit, hoor. En daarom bracht God een oordeel over het ongelovige volk enzovoorts. Was altijd al zo. En daar hebben we het later over, als we in Romeinen 11 komen vanaf vers 1, waar uiteengezet wordt dat er altijd sprake was in Israël van een gelovig overblijfsel. Het echte Israël wordt alleen gevormd door de gelovigen binnen dat volk, de rest telt niet mee in de praktijk. En zo is het in onze dagen ook. En wat in het verleden gold, geldt ook in onze dagen, namelijk dat elke heiden, als zij wilde, kon toetreden tot Israël. Dan valt hij in de categorie de vreemdeling binnen uw poorten. Maar let op, binnen uw poorten, dat betekent niet maar binnen uw grenzen, maar dat betekent onder uw wetgeving. Want de poort is de plaats van de heerschappij van de wetgeving. De vreemdeling binnen uw poorten is dus een heiden die zich aangepast heeft aan de Joodse cultuurtraditie en dus bij voorkeur de Mosaïsche wet waar hij onder leeft. En hij wordt voor de volle 100% gerekend tot Israël. Alle Mosaïsche wet gold voor alle Israëlieten in het land en voor alle heidenen in het land net zo goed. Lees het maar na. In het buitenland gold het niet, dat weten de Joden tot vandaag nog, dat het zo is. Als ze in het buitenland zijn, hoeven ze zich niet aan de Joodse wet te houden helemaal, want ze zijn immers in de diaspora. Maar goed, het is altijd zo geweest. Die wetten, die Mosaïsche wet, gold in het land. En een Israëliet die er zich niet aan wilde houden, hoorde in het land niet thuis. En als dat de meesten waren, inclusief de regering, zette de Heer dus het hele volk eruit. Dat heet dan ballingschap. Nou, zo is het in onze dagen ook. Want ik ga er gemakshalve altijd vanuit dat u en ik gewoon heidenen zijn en dat we helemaal niet van 10 stammen van Israël afstammen. Want voor u en mij heeft het er niks mee van doen, maakt het geen bal uit. Wij zijn tot geloof gekomen in de God en in de Messias van Israël. Wij hebben net als de Moabitische geroepen, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. En dus zijn wij die eertijds heidenen waren, deelgenoot geworden van het burgerschap Israëls, Efeze 2, Colossense 1 en zo verder. Dat is het dan. En we zouden die twee dingen vooral goed uit elkaar houden. Want één ding is dat zondaren gerechtvaardigd worden op grond van geloof. Het andere ding is dat God zijn plan uitwerkt, ondanks de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Maar u weet hoe dat gegaan is. Hè? Weet u nog dat Jacob, die in beeld is immers van de gemeente in onze dagen, dat Jacob zijn broer Esau tegemoet ging en Esau is in beeld van het Joodse volk. Dat kan ik verder niet uitleggen, het is zo. Daarom kreeg niet Esau, maar Jacob het eerstgeboorterecht. Maar Jacob trok Esau tegemoet. En die zei, ja, ik vertrouw die Esau niet. Je weet nooit welke kant hij op springt. Dus weet je wat ik doe? Het was niet zo netjes wat hij deed, vinden wij. Want wij bedrijven ethiek, weet je wel. En zei, weet je wat ik doe? Dat deel van mijn familie wat ik het best kan missen... Dat mag je niet eens denken tegenwoordig, maar... Dat zet ik voorop. En dat deel van mijn familie dat ik het liefste heb... Dat hou ik achteraan. En als Esau dan kwaad wil, dan slaat hij wel die voorste... maar dan houdt die achterste altijd nog over. Dan red ik die. En toen het één keer zover was, bleek dat de Heer precies hetzelfde gedaan had. Hij vertrouwde dat Joodse volk niet helemaal, Esau niet helemaal. Het zou niet goed gaan. Het ging ook inderdaad niet goed. Maar toen had de Heer altijd nog dat andere deel van Israël achter de hand. Rachel en de zonen. Want zo was dat, hè? Jozef, Efraïm, Manasse enzovoorts. En terwijl voor het aangezicht van de wereld Israël ongelovig is en geoordeeld wordt, is het dan toch zo, en wij moeten dat als een zegen beschouwen dat we dat mogen weten, is het dan toch zo dat het werk Gods vervuld wordt. Nog steeds via Israël, namelijk via Efraïm. Want het was Lo-Ammi sinds de Assyrische ballingschap in elk geval, maar het is alsnog Ammi geworden in onze dagen. Dat hoeft de wereld niet te weten. Zie? Maar het gebeurt wel. En in de toekomst, ongetwijfeld, zal dat gedemonstreerd worden. Hoe God in onze dagen zijn werk gedaan heeft. En wel degelijk, wij zouden weten dat God toch in onze dagen zijn plannen aan Israël vervult. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Hij zei wel, het is Lo-Ammi, het is Lo-Ruhama, ga er maar uit, het Joodse volk. Maar aan de andere kant en op de achtergrond van de Bijbelse geschiedenis, en het is echt de achtergrond, gebeurde precies het tegenovergestelde met de 10 stammen van Israël. En ik kan niet nalaten te zeggen dat als wij, nou ja, als ik dan vooruit, als ik Handelingen lees en bestudeer, dan word ik bij elke geschiedenis die ik daar tegenkom geconfronteerd met deze waarheid. De wijze waarop de dingen gebeuren en waarop ze beschreven worden, suggereert het een en ander. Alle Bijbelse geschiedenis is tegelijkertijd symboliek. En daar gaat het om. En die symboliek die je in Handelingen tegenkomt, is zonder meer de uitdrukking van deze waarheid. Het evangelie ging naar Samaria, jawel, maar daarachter ging het naar de echte hoofdstad van de 10 stammen. Naar Brittannië dus, hè. Naar Glastonbury en hoe het maar heten mag. Of heette mocht in die dagen. Of Paulus reisde naar Europa en er wordt er vermeld welke eilandjes die allemaal passeerden. Staat erbij. Waarom moeten wij dat weten, welke eilandjes die passeerden? Nou, zoek ze maar eens op. Het zijn eilanden voor de westkust. En de eilanden in het westen, staat in de Bijbel dat het daar naartoe zou gaan. Alleen dat zijn niet die eilanden in het westen, maar zijn eilanden in een veel verdere westen en veel grotere eilanden. Die van Zeeland bijvoorbeeld, maar vooral ook die van de Britse eilanden uiteraard. En de Scandinavische schiereilanden en dat soort dingen meer. En Paulus die in de gevangenis komt met Silas en daar zingt. En terwijl ze daar zingen, schudt die gevangenis op zijn grondvesten. De deuren gaan open en niemand loopt eruit. Dat is een beeld van hoe de zaligheid terechtkomt bij het volk dat in de gevangenis is. In ballingschap namelijk. En daarna gaan de deuren open. Dat volk wordt als het ware bevrijd. Maar ze blijven gewoon waar ze waren. In ballingschap. Want zo is het met de 10 stammen tot vandaag. Enzovoorts. Ik roep maar even gewoon wat, hè. Maar al die geschiedenissen drukken precies dezelfde waarheid uit. En daarom, het is niet een trucje, een redenering alsnog waarmee God zich rechtvaardigt en zegt, nou ja, ik heb het aan Israël beloofd, maar ja, bij nader inzien gaan we moeilijk doen over wie er dan wel bij hoort en wie niet. Nee, zo is het niet. Het is gewoon de uitvoering van Gods plan. God zegt tot Israël, gij zijt mijn zoon. Enzovoort. Hij geeft het koningschap aan de stam van Juda. En daar komt inderdaad de koning uit voort. De Heer Jezus Christus. Geeft het priesterschap aan de stam van Levi. Terwijl het hele volk een priesterlijk volk zou zijn. En terwijl het hele volk een volk is van eerstgeborenen. Geeft de Heer het eerstgeboorterecht aan de stam van Efraïm. En dus aan Jozef. Nou, en hoe dat vervuld moet worden, weet ik niet. schijnt men ook niet over na te denken. De koning uit Juda, oké, de Heer Jezus is uit Juda, dat klopt precies. Priesterschap aan Levi, ja, bovendien is aan te tonen dat ook onder het nieuwe verbond de Levieten een priesterlijke rol zullen vervullen. Hoewel het dan niet het Levitische priesterschap heet, maar niettemin zijn het Levieten. Dat blijkt uit Malachi trouwens, maar het blijkt ook uit de laatste hoofdstukken van Ezechiël, om maar eens wat te noemen. Maar hoe zit het met het eerstgeboorterecht van Efraïm? Waar komt dat terecht en wat betekent het? Dat weet je niet. Daar is geen antwoord op. Tenzij het eerstgeboorterecht is wat nu terecht is gekomen in de praktijk bij de gelovigen. Dat wil zeggen bij de gemeente. En dat kan niet missen, want volgens Efeze zou de goede herder de twee volkeren verzamelen, aangehaald uit Ezechiël, en maken tot één volk. En in Efeze heet dat de gemeente uit Joden, maar ook uit u die eertijds heidenen waart. Maar zoek je het op in Ezechiël 37... dan blijkt het gaan niet maar over Joden en heidenen in het algemeen, maar blijkt het fundamenteel te gaan over Juda en Efraïm. Dat staat er ook gewoon. Alleen in plaats van Efraïm staat er in Efeze heidenen. En dat zijn ze ook allang, sinds de Assyrische ballingschap. Ze zijn niet Joden, dus zijn ze heidenen. Maar aan hen en via hen, via heidenen, komt God toch tot zijn doel. En wat we dan vinden is aan de ene kant dat geleerd wordt in het Nieuwe Testament dat wij als gemeente eerst geboorterecht hebben van Gods wegen boven het Joodse volk. Maar dat volgens het Oude Testament de tien stammen, namelijk Efraïm, eerst geboorterecht heeft boven het Joodse volk. En 1 en 1 is 2. Dat betekent gewoon dat ons eerst geboorterecht van de gemeente de vervulling is van het eerst geboorterecht zoals het beloofd is 2.500 jaar geleden en langer. Aan Efraïm. Zodat de gemeentelijke positie berust niet op de Joden als zodanig, maar het berust op Efraïm, op Jozef namelijk. De beloften, de zegeningen van Jacob aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. En dat is ook de verklaring voor het optreden van zoveel figuren die Jozef heten in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats natuurlijk de wettige vader van de Heer Jezus. Hij was uit Juda, maar vader heette Jozef. En toen de Heer wedergeboren werd en opstond uit de dood, stond hij op in de tuin en vanuit het graf van Jozef. En toen Paulus ten tonele gevoerd werd door een mentor, want Paulus had een mentor die hem aan het werk zette, die hem begeleidde enzovoort, die man heette Jozef. Alleen van al die Jozefen horen we niks meer. De eerste verdwijnt van het toneel, de vader van de Heer Jezus verdwijnt van het toneel. Jozef van Arimathea verdwijnt ook van het toneel. Maar ja, die bracht het evangelie in Brittannië. Verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. En de andere Jozef verdwijnt weliswaar ook van het toneel. Maar eerst wordt meteen zijn naam veranderd in Barnabas. En sindsdien kennen we Barnabas. De mentor en metgezel van Paulus. Maar het was een Jozef. En dat is niet voor niks zo. Het is achtergrond, maar het is voor ons genoeg. Het zijn indicaties, en ik kan uren doorgaan zo. Hè. Het zijn allemaal even zoveel illustraties van deze belangwekkende waarheid. God heeft niet het Joodse volk aan de kant gezet, zich in de haren gekrapt en gedacht, wat zal ik nu eens doen? Zoals de ultradispensationalisten leren. En toen heeft hij gedacht, och, ik heb toch niks te doen, dus laat ik in die tussentijd dan maar een volk uit de heidenen verzamelen voor mijn naam. Waarbij men er achteraan zegt, en het heeft niks van doen met de belofte aan Israël, het heeft niks van doen met het oude verbond, ook niet met het nieuwe verbond, enzovoorts. Er zijn geen profetieën over in het Oude Testament, dat is wat men ervan leert dan. En dat is een heel hardnekkig misverstand. In werkelijkheid is de roeping van de gemeente het begin van de bekering van Israël. Alleen het loopt via de tien stammen van Israël en het zijn nog maar eerstelingen. Maar dat juist geeft ons het eerste geboorterecht. En dat is ook de reden waarom u en ik een hemels burgerschap hebben ontvangen. Want dat was nooit de bedoeling. Dat een mens of Israël een hemelse positie zou ontvangen. De hemel is alleen bestemd voor de eerstgeborenen. En daarom ligt onze positie en dus onze toekomst inderdaad in de hemel. En dat is hoogst uitzonderlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed, wij zullen het daarbij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons deelgegeven hebt aan dat burgerschap Israëls. En dat wij als heidenen tot u mochten komen in geloof. En dat u ons daardoor burgerschap hebt gegeven van uw volk. Ons gemaakt hebt tot koninklijk en priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat wij u zouden dienen als de eerstgeborene. Wij zeggen u daarom dank dat wij deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien dat onze positie als kinderen Gods met een hemelse roeping en erfenis, dat die niet zomaar ergens verzonnen is, maar integendeel berust op de beloften die u van oudsher en reeds in Genesis gedaan hebt. Wij danken u daarom voor de juridische basis van onze zaligheid en van onze rechten en plichten. En wij danken u dan dat we dus inderdaad in vrijmoedigheid tot u mogen gaan en mogen gaan in het heiligdom, mogen naderen tot de troon der genade in alle vrijmoedigheid, in de wetenschap dat wij als eerstelingen geroepen zijn tot priesterschap, nu reeds, en tot koningschap ook in de toekomst. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij en leert u ons deze dingen verstaan, opdat uw woord in onze harten geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. Opdat we des te meer bewondering zouden krijgen voor u, uw werk en uw plan, en liefde zouden krijgen voor ditzelfde woord waarin u deze geweldige waarheden hebt vastgelegd. We danken u dat u ons de verborgenheid van uw wil hebt willen openbaren, zoals uw woord dat zegt. En dat we, om ons daarvan op de hoogte te stellen, ook deze morgen bijeen mochten komen. Daarom vragen we u ook, wees u ons verder nabij. Richt u ons oog op u, maar boven alles verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.